Welkom bij Even Bellen Met van Diabetes Pro. Ik ben Irene Sanjette, hoofdredacteur van Diabetes Pro, het vaktijdschrift voor diabetesverpleegkundigen van VNVN Diabeteszorg. In de podcastserie Even Bellen Met leg ik zorgprofessionals een prangende vraag voor. Vandaag bel ik met William Voortman. Hij is diabetesverpleegkundige en organiseert samen met zijn collega Maartje Curving de diabeteszorg voor kwetsbare ouderen op 22 locaties van Carent Reggeland in Twente. Op iedere locatie wonen circa 60 tot 80 mensen, waarvan 30% tot 50% diabetes heeft. Recent sloot William zich aan bij de expertisegroepen van de eerste en tweede lijn van de VNVN diabeteszorg. Hij vindt dat hij het mooiste vak van de wereld heeft, maar signaleert ook knelpunten. Hij pleit voor meer diabetesprofessionals in de ouderenzorg, vertelt over welke kwaliteiten je als diabetesverpleegkundige moet beschikken om in deze sector te werken en waar je op kunt letten bij het voorschrijven van diabetesmedicatie aan deze kwetsbare groep mensen.
Goedemorgen met William Voortman.
Hi William, met Irene Sanjette van Diabetes Pro. Kun je eens kort schetsen van waar jouw werkzaamheden uit bestaan binnen Carent Reggeland?
Carent Reggeland, dat is natuurlijk een verpleeghuis. Daar hebben we verschillende afdelingen, PG-afdelingen, dus mensen met dementie, somatische afdelingen, revalidatie en eerste lijn verpleging. Mijn taken zijn daar het instellen en begeleiden van de cliënten met diabetes mellitus, het begeleiden van de collega's, maar natuurlijk ook het ondersteunen van alle andere disciplines binnen Carent Reggeland bij vragen over diabetes mellitus. Ja. En ik denk een van de speerpunten is denk ik wel ook het geven van educatie. Dus zorgen dat de collega's op de afdeling pijlen op hun boog hebben om hun werk zo goed mogelijk te doen qua diabetes mellitus.
Ja, en voor mijn beeldvorming, hè, van met hoeveel diabetesverpleegkundigen werken jullie en hoeveel patiënten hebben jullie?
Goede vraag, hoeveel patiënten we hebben, weet ik eigenlijk uit mijn hoofd niet precies. We zijn met 2 diabetesverpleegkundigen op 22 locaties. En ik denk dat elke locatie, we hebben wat grotere locaties, wat kleinere. En dus gemiddeld 60 patiënten, 80 patiënten.
Ja.
Maal 22. En ik denk dat daarvan toch wel een 30% diabetes mellitus is. Ik zie in de laatste jaren ook wel dat dat wat toeneemt. Ja? En dat zeggen we natuurlijk ook elke keer. Hè? En dan zie je die berichten op het nieuws. Maar ik heb huizen waar ongeveer de helft al diabetes mellitus heeft.
En,
dus dat is wel een forse toename.
En zie jij ook een toename van mensen met diabetes type 1? Of zijn het vooral toch mensen met diabetes type 2?
Met name type 2.
Ja. Heb je een idee waar die stijging vandaan komt?
Ja, natuurlijk sowieso dat we in zo'n heel welvarend land leven, dat mensen obese, overgewicht, ik zeg ook altijd, zitten is een nieuwe roken. Mensen worden steeds ouder. En dat geeft natuurlijk om dat je steeds meer diabetes mellitus krijgt. En wij zitten natuurlijk in het verpleeghuis, in het laatste stukje bij de kwetsbare ouderen. En aangezien die ouderen steeds ouder wordt, maar dan heb je ook steeds meer complicaties als je al lange diabetes hebt. Ja. Vroeger dan zeiden ze van, mijn opa of zo, die heeft een beetje suiker. En dat begon bijvoorbeeld op 60, 70-jarige leeftijd. De eerste ernstige complicatie krijg je ongeveer na 15 jaar. Nou, dan zijn ze in de 80. En als je dan komt te overlijden, dan denk je, die is al wel knap oud geworden. En vroeger had je natuurlijk, als je dan chips of limonade of dat soort dingen, dat was dan echt voor het weekend. Maar je ziet nu, iedereen die kan chips eten wanneer die wil. En dat is al lang niet meer alleen voor het weekend, maar ook voor door de week. En dan zie je dus dat het verschuift, dat de mensen steeds jonge diabetes mellitus krijgen. En als jij 50 bent of 40, en je begint al met type 2 diabetes, dan begin je natuurlijk ook al met ontwikkelen schade microvasculair. Nou, als je er dan 15 jaar op doet voordat je complicaties zou krijgen, dan ben je maar 65. Dus dan moet je dan wel een heel stuk tot aan die 80. Dus je gaat steeds meer complicaties krijgen. Slechte vaten, slechte zin, vaak monden aan de benen. En juist die groep met al die complicaties kan ook steeds minder goed voor zichzelf zorgen in de thuiszorg. Dan zie je dat de mensen doorgaan naar het verpleeghuis. Dus dan krijg je iemand in het verpleeghuis die best wel veel heeft. En dat brengt natuurlijk wel de nodige uitdagingen met zich mee.
Ja. Ja, want jij zegt ook, van jij ziet knelpunten in de diabeteszorg voor ouderen.
Ja.
Kun je uitleggen welke knelpunten je ziet?
Je hebt sowieso al dat je steeds meer ouderen met diabetes krijgt. Sowieso meer mensen met diabetes. Maar ik denk ook steeds meer ouderen met diabetes. En ik denk dat het in de toekomst alleen nog maar meer gaat worden. We hebben dit tij nog lang niet gekeerd. Want dan zou je eigenlijk bij de basis al moeten beginnen. Nou ja, een detail. Een aantal jaar geleden kwam er een extra addendum in het farmacotherapeutisch kompas over metformine. En dan gingen ze erbij zetten hoe je kinderen moet instellen op metformine. Dat stond er eerder nog niet in. Ja. Ik schrik daar best wel van. Als je al betekent dat je type 2 patiënten hebt die jonger zijn dan 16. Ja, dat vind ik wel heftig. En dat is ook een groep die nog heel erg lang moet. Dus we krijgen steeds meer diabetes patiënten, ook in de oudere zorg. Maar steeds complexer. Steeds meer medicatie, polyfarmacie. Maar dan hebben we ook de onderbezetting in de verpleeghuizen. En moeilijk krijgen van personeel. Specialisten oudergeneeskunde zijn bijvoorbeeld erg een dunne gezaaid. Dat maakt het dat de balans eigenlijk een beetje zoek is. Je krijgt aan de ene kant steeds meer complexere zorg. Maar het is steeds moeilijker om personeel te krijgen. En dan heb ik het nog niet eens over het personeel op de afdeling. Want die moeten ook groeien met de riemen die ze hebben. En ook mensen die vaak, ik weet niet hoeveel, extra diensten moeten draaien. Bij ziekte, bij onderbemanning. Dat zijn denk ik echt wel zorgen voor in de toekomst.
Ja, ja. Heb jij er een idee van wat er nodig is om die knelpunten op te lossen?
Ja, ik kan natuurlijk niet alle knelpunten oplossen, maar zoals bij Karin Tregeland zijn we in 2012 begonnen met, ben ik begonnen als diabetesverpleegkundige. En dat hebben ze toen ook echt gedaan, niet zozeer van een diabetesverpleegkundige kan alles veel beter dan die specialist ouderengeneeskunde of die arts of die verpleegkundig specialist. Maar die hebben gezegd, dit is ook een stuk extra kwaliteit. En dat vind ik wel heel mooi. Bij ons de artsen geven zelf ook aan, wij zijn opgeleid als generalist. Dus wij, heel breed opgeleid, weten overal wel wat van. Alleen de diabetespleegkundige, want dat is natuurlijk echt een specialist op het gebied van diabetes. En als je al een tijd meeloopt in de ouderenzorg, en dan ga je natuurlijk steeds meer bijleren, je verdiep je erin. Dus je kunt snel en makkelijk schakelen qua diabeteszorg. Als iemand ziek is, is het voor mij, ben ik de persoon die gaat kijken van welke medicatie of wat moeten we aanpassen. Zodat die bloedsuiker zo stabiel mogelijk blijven. Maar ook dat je het proces kunt verkorten. Ook die insteltijd kunt verkorten. Wat heeft de afdeling nodig? Voor het signaleren. Maar ook gewoon s'avonds als het 11 uur of 10 uur is. En iemand is alleen op de afdeling. Ja, dan kun je wel een dienstdoende bellen. Maar een dienstdoende kent natuurlijk nooit de patiënt helemaal. Dus dan is het ook gewoon fijn dat er al een plan ligt wat te doen bij hoge waarden, wat niet te doen. Hè, wat is wijs, welke medicatie moet je wel geven, welke medicatie moet je niet geven. En ik denk dat een diabetesverpleegkundige daar een hele goede plek heeft in die ouderenzorg in het verpleeghuis. Het voordeel is ook nog eens, we krijgen een stuk minder betaald dan een specialist ouderengeneeskunde. Dus qua geld is het ook nog een mooie deal. Maar ik denk dat het meerwaarde heeft.
Ja.
En ook dat stukje educatie is daarin denk ik heel erg belangrijk. Kijk, die artsen die hebben geen tijd om, ik weet niet hoeveel klinisch stress te gaan geven. En bij ons zit dat gewoon in het pakketje in. Dus ik denk dat ik een doordeweekse dag minimaal 2 uur, maximaal 6 uur les geef. En we hebben natuurlijk een hele grote organisatie. En we hebben natuurlijk ook een hele grote thuiszorgtak. En ik merk altijd dat die vraag gewoon heel erg groot is van wat moeten we doen? Ja. Wat is wijs?
Maar die educatie, educatie, geef jij die dan zeg maar op al die verschillende vestigingen? Of roep jij mensen bij elkaar? Of gaat het ad hoc? Hoe moet ik het voorstellen?
Beide. Kijk, soms dan heb je, er zijn een aantal cliënten met diabetes mellitus en dat loopt helemaal niet goed. En dat is gewoon een ingewikkelde casus, en dan denk je van wij willen de afdeling specifiek van wij willen meer kennis over dit stukje. Dan zeg ik van, wanneer kunnen jullie? Nou, morgen, overmorgen. En dan ga ik naar die locatie heen. En dan geef ik 1-2 uur daar al uitleg over. Maar ik kan ook gewoon op inschrijving. We hebben bij ons een leerplein. En daar kunnen mensen zich op inschrijven voor cursussen in de catalogus. En wij zorgen dat we daar altijd in staan, ruim gevuld is met lessen waar mensen zich op in kunnen schrijven.
Ja.
En ik vind het altijd wel mooi om te zien dat die eigenlijk altijd vol zit.
Ja. Ja, dat geeft ook wel aan dat er een behoefte is.
Ja, ja. En dat zeggen de mensen ook. Van, het is best wel ingewikkelde materie. Aan mij dan de eer en de kunst om ingewikkelde materie praktisch uit te leggen. Zodat het gewoon ook op praktisch toepasbaar is. En dat vind ik heerlijk om te doen.
Ja, ja.
Een leuke uitdaging.
En hebben jullie binnen jullie organisatie duidelijk bij wie de regie ligt over de diabeteszorg?
Ja, dat is inderdaad ook een hele goede vraag. Bij ons zijn we bezig met een functieomschrijving. Dat was een wens vanuit ons, maar ook vanuit de organisatie. Wij schrijven zelfstandig medicatie voor. En we hebben ook met de artsenvakgroep afgesproken van, ik ben daar zelf ook verantwoordelijk voor. Dus als ik een medicatie aanpassing doe, dan doe ik dat gewoon zelfstandig. Ik pas de medicatie aan of ik schrijf een score of ik stop iets. En dan doe ik via ons rapportagesysteem een bericht naar de arts. Die arts die zit natuurlijk niet altijd in het dossier te kijken of ik een berichtje heb gestuurd. En dat hoeft ook niet, want het is ook op mijn eigen verantwoordelijkheid. Dus stel dat ik daar grote fouten in maak, kan ik niet zeggen van ja, maar de arts is eindverantwoordelijke. Dan is het voor mijn eigen, komt het op mijn eigen bordje. Wat wel belangrijk is, dat we altijd wel goed overeenstemmen. Stel dat ik medicatie aanpas en ik denk van ja, maar dit is wel handig dat de arts daar nu van op de hoogte is. Want dat heeft conflict met andere medicatie of verder. Dat is iets ingrijpends, dan bellen we gewoon. Maar dat is vice versa ook zo. Stel een arts schrijft een prednisonkuur voor, dan doet hij mij ook even een bericht van hé, Wim-Jan, let op, ik heb een prednisonkuur voorgegeven. Ik denk dat er binnenkort nog wel wat met die bloedsuikers gaat gebeuren. Ja. Nou, dan pak ik dat weer op. Ja.
En werken jullie dan ook heel erg via de protocollen? Of hebben jullie ook de ruimte om er af en toe van af te wijken als dat nodig is?
Ik denk juist in die ouderenzorg moet je van protocollen kunnen afwijken. Omdat elke situatie ook erg uniek is. Zeker hebben wij protocollen. We hebben ook een eigen protocol in de Karinder Wegeland. Die schrijven dan samen met de apotheker, mijn collega en ik als diabetesverpleegkundige en apotheker. Maar wij zien het echt wel als een richtlijn. Het is echt wel maatwerk. Je zit vaak met polyfarmacie. Dus je kan niet altijd alle medicatie geven. Je zit al in die laatste fase. Dus ik zit vaak met slechte nieren, slechte leven. Cognitie ook erg belangrijk. Dus wij wijken dikwijls af van protocol. En dat mag ook.
Ja, ja, ja. Want jij zegt van jullie zitten dus eigenlijk met te weinig diabetes-specialisten, diabetesverpleegkundigen in de ouderenzorg. En dus er zouden eigenlijk meer specialisten, diabetesverpleegkundigen in de ouderenzorg moeten komen. Welke kwaliteiten moet je hebben om goed te functioneren binnen de ouderenzorg?
Ik denk dat je sowieso goed moet kunnen luisteren. Kijk, als ik op de afdeling kom en ik zie en je hebt iemand die dementerend is, dan kan ik wel bij het bed gaan staan trouwens, ook al bij somatiek, ik kan wel wat dingen uitvragen, maar ik ken die patiënt, ik zit daar geen 24 uur bij, zo goed ken ik ze niet. En we hebben natuurlijk collega's van de afdeling, die zitten de hele dag erbij en die kennen de mensen helemaal. Dus het is ook altijd heel goed om de collega goed te bevragen, te luisteren, wat die te vertellen heeft, hoe hij of zij denkt dat de patiënt met haar gaat. En dat maakt dat je dus daar goed op kunt anticiperen. Verder moet je denk ik veel geduld hebben. Ik word heel vaak geduld voor dingen dat ik denk van nou, dat is niet zo moeilijk. Maar dat geeft niet. Ik zeg ook altijd, ik heb liever dat je me 10 keer van links belt dan 1 keer niet belt, terwijl er wel wat aan de hand is. Ik denk dat je het leuk moet vinden om les te geven. Dus dat stukje educatie en een beetje passie voor je vak moet hebben. Technisch, daar denk ik natuurlijk ook mee met alle inkoopdingetjes. Dus die Cristal Libres bijvoorbeeld, kun je daar reclame voor nog maken. Maar in ieder geval de fles glucosemeters, de gewone glucosemeters. Wat is praktisch? Die glucosemeters aan zich, die worden steeds kleiner gemaakt. En dat is allemaal heel erg leuk
Maar dan zijn die stripjes ook vaak zo klein. En dan stip je de paar met je vingers aan, heb je weer meer kans op kruisbesmetting. Wij willen graag grote meters en grote strippen. Ja, het zijn allemaal kleine dingetjes, maar is allemaal wel heel praktisch.
Ja.
Dus, ja.
Ja, ja. Want je hebt natuurlijk, als je in de ouderenzorg werkt, speciale kennis nodig. Kun je eens heb jij een casus op de plank liggen waaruit blijkt dat het belangrijk is dat je toch ook wel niet alleen kennis van de diabeteszorg moet hebben, maar ook over ouderenzorg?
Ja, ja, daar kan ik wel een voorbeeld van geven. Misschien is het ook wel goed om eerst nog even iets te vertellen over alle nieuwe medicatie die de laatste tijd op de markt is. En daar de vertaalslag naar de ouderenzorg heen. Ik zeg wel nieuwe medicatie. Sommige medicatie is al wat ouder, maar het zijn veel in het nieuws, zoals de GLP-1-agonisten. Dat is natuurlijk een fantastisch middel. Mensen kunnen makkelijk afvallen, of in ieder geval hebben goede steun in de rug om af te vallen, minder insuline nodig, noem allemaal maar op. Maar juist voor die ouderenzorg is dat weer wat minder praktisch. Ouderen die hebben al een verminderde dorstprikkel en ook een verminderde hongerprikkel. Dus ondervoeding is altijd allemaal een dingetje bij ouderen. Als jij dan een GLP-1 gaat geven, dan zie je dus dat mensen minder gaan eten. En dat is niet altijd wat je wil. Want mensen, ondervoeding is echt een serieus probleem. Vooral als mensen cognitief zelf ook, als je geen honger hebt en je begrijpt het allemaal niet, dan ga je ook niet uit jezelf eten. Dus dat kost altijd meer moeite. En je hebt die SGLT2, dus SGLT2-remmers. Daar ga je meer van plassen. Nou, die zijn sowieso al niet geschikt voor ouderen. Vaak bij ouderen sprake van incontinentie, urineweginfecties en schimmels. Laat nou net die SGLT2 dat meer veroorzaken. Dus bij kwetsbare ouderen is er vaak sprake van polyfarmacie. Dus veel medicatie. Als je dan inderdaad gaat uitdrogen door heel veel plassen, dan zie je eigenlijk ook dat je patiënt veel eerder in een debuur komt of eerder komt te vallen. Nou, dat wil je ook al niet. Pitje TV-rep, dat is dan wel weer een goed idee. Die gebruiken we wel vaak. Het is niet zo krachtig als een SU-derivaat, maar het haalt vaak de scherpe randjes er wel af. En het voordeel is, als je dat als opvolging van je metformine doet, het geeft geen hypo's. En juist die hypo's die wil je bij die kwetsbare ouderen voorkomen. Want hypo's weer hartfalen, uitloop en vroegtijdig overlijden teweeg brengen.
Is het dan zo dat jij die GLP-1 en de SGLT2-remmers niet of nauwelijks voorschrijft bij ouderen? Of hoe moet ik me voor?
Dat klopt. En gebruiken ze wel eens hoor. Maar dan is het inderdaad weer dat stukje maatwerk. We krijgen natuurlijk ook soms jongere mensen van 60 die worden opgenomen met overgewicht. Kijk, dan kan het zeker wel een voordeel hebben. Die GLP-1-grip hadden wij mensen een half jaar geleden al opstaan. Terwijl in Nederland was het product nog niet verkrijgbaar. Kijk, dat is dan wel mooi. Kijk, je kunt wel snel schakelen. Wij zitten niet aan vergoedingen van zorgverleners of zorgverzekeraars. Dat geldt ook voor die freestyle libre. Normaal gesproken, dan moet je op zoveel schema zitten en noem allemaal maar op. Nou, bij ons is dat niet zo. Alles wordt betaald vanuit de WLZ. En als wij gewoon het een goed idee vinden om iemand tijdelijk of langdurig een freestyle libre te geven, Dan is die ruimte daarvoor. Dan kunnen we dat gewoon doen. En dat geldt ook met de verschillende middelen. Wij zitten niet aan de zorgverzekeraars en regels.
Ja, maar dus je hebt wat voorzichtigheid als het om die middelen gaat. Maar het is niet zo dat je het helemaal niet voorschrijft.
Nee. Klopt.
Nee, ja. Ja, tot slot. Ik ben echt benieuwd of je nog een casus hebt.
Dan wel inderdaad. Ja. Ik heb een casus. En meerdere wel, maar gezien de tijd laten we het bij eentje houden. Een tijd geleden kregen we een opname vanuit het ziekenhuis. Meneer had zonnevoeding. Had een hersenbloeding gehad, cognitief allemaal wat verminderd. En had ook een GLP-1. En meneer werd opgenomen op de revalidatie. En de vraag was eigenlijk van, knap hem op, hij moet weer naar huis. En hij moet ook van de zonnevoeding af. Alleen dan kom je inderdaad bij het stukje van die GLP-1... Ja, dat zorgt ervoor dat je eigenlijk geen trek hebt. En het hongergevoel wordt onderdrukt. En we hebben natuurlijk die GLP-1 zo snel mogelijk gestopt. Alleen je ziet dat het effect van zo'n GLP-1 nog 5 weken aanhoudt. En in die 5 weken moet je natuurlijk zorgen als iemand van de zonnevoeding afkomt, dat hij het gewoon eten weer oppakt. En dat was een hele klus, een hele opgave. Want 's ochtends kan je meneer nog wel duidelijk maken van, je solubeling is trap, je diabetes mellitus, maar je moet ook eten. En dan 's ochtends ging dat nog. Maar in de loop van de dag werd dat dus ook steeds moeilijker. Als je cognitieve problemen hebt, zeggen we dan eens op een gegeven moment, als de emmer vol is, dan loopt die over en dan lukt het niet meer. En dat hangt bij deze manier ook zo. 'S middags dan zei hij van, ik heb geen honger, ik hoef geen eten. En dan at hij ook niet wat. Dus dat was nogal een hele uitdaging. En uiteindelijk is het goed gekomen. En dan kun je eigenlijk zien dat al die nieuwe middelen niet altijd maar ongestraft gegeven kunnen worden.
Ja, maar wat doe je dan om die man toch te laten eten?
Heel veel geduld van de afdeling natuurlijk. Elke keer weer stimuleren. Toch aanbieden. En op die manier zijn we die 5 weken wel doorgekomen. Ja. Maar je moet natuurlijk ook met je andere medicatie, moet je daar natuurlijk wel weer flink op aanpassen. Want als iemand heel onregelmatig eet of heel mijlen veegt, dat is altijd wel een uitdaging. Maar dan het is goed gekomen. Ja.
Mooie casus. Ja. En geeft ook direct aan hoe complex het eigenlijk is.
Ja, dat klopt.
Oké. Nou William, ik denk, dank je wel voor jouw verhaal. En ik hoop dat diabetesverpleegkundigen die dit horen denken van, dit vind ik ook interessant. En misschien zich ook wat meer bewegen richting de ouderenzorg.
Ja, en ik hoop, en dat blijkt, ik zit nou in de expertgroep eerste en tweede lijn. En dat promoten wij ook, dat er meer opleidingsplaatsen komen binnen voor diabetesverpleegkundigen. Ja. Je kunt nu alleen diabetesverpleegkundigen voorschrijven, bevoegd worden als je naar de hogeschool in Utrecht gaat. Ja, zelf vind ik dat eigenlijk te weinig. En je had het net nog een keer over de knelpunten, gewoon überhaupt in de diabeteszorg. Ik denk, als je inderdaad de diabetesverpleegkundige, ik pleit dan voor de ouderenzorg, maar het geldt niet anders dan voor de huisartsen, maar ook voor de ziekenhuizen. Zet die diabetesverpleegkundige nu in zijn of haar kracht op de juiste plek. En omdat er nog meer zoveel extra diabetes zitten aan te komen, zorg dan dat er voldoende opleidingsplaatsen zijn. Ik zou bijvoorbeeld heel fijn vinden als bijvoorbeeld Groningen mee zou doen ergens in het zuiden van het land, dan heb je het ook een beetje verdeeld. Ja. Dan weet ik dat het bestuur van VNN Diabetes daar in bezig is. En ik hoop ook dat het gaat lukken bij de hogescholen.
Ja. Mooi. Ja, goed slotwoord. Ja.
Dat is.
Ja, zeker. Ja. William, dankjewel voor jouw tijd. En wellicht tot een volgende keer. Je luisterde naar Even Bellen Met, de podcastserie van Diabetes Pro. Heb jij nu ook een prangende vraag voor een zorgprofessional? Stuur ons dan een mail via diabetespro.nl. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.